Veel vragen na de spectaculaire eerste Grand Prix van het seizoen in Bahrein. Was Red Bull bijvoorbeeld naïef met de track limits? Gaf Verstappen de eerste plek terecht terug aan Hamilton? Won Mercedes de race op strategie? En was niet Perez, maar Tsunoda de echte driver of the day? De antwoorden vind je in een nieuwe aflevering van De Boordradio.
Ja, here we go again. Get in there, Lewis.
It's broken. It's broken.
Laps are steering wheel, yeah.
Yes, boys, come on. Yes. Oh, this feels good. This feels really good.
Welkom bij aflevering 3 van het vierde seizoen van De Boordradio. Mijn naam is Bas Scharwachter en live bij mij in de studio zitten de Formule 1-experts van nu.nl, Joost Nederpelt en Patrick Moeke. Zullen gelijk met de deur in huis vallen, mannen? Gaf Verstappen nou terecht die positie terug, Patrick?
Ja, hij moest wel, toch?
Ik denk dat, ja, zeg het maar.
De poppen aan het dansen waren als hij dat niet had gedaan. En ik weet ook zeker, het maakt ook niet uit, want als hij verder dan 5 seconden was weggelopen, hè, want daar werd dan over gesproken van ja, dan had hij een 5 seconden tijdstraf gehad. Nou, dan had hij gewoon een tijdstraf gekregen waarmee hij terug was gevallen naar P2. Dat had geen reet uitgemaakt.
Hadden ze dat zo kunnen regelen, denk je, dat ze dat...
Tuurlijk, ja hoor.
Ja. Joost?
Ja, je mag niet met 4 wielen naast de baan iemand inhalen. En hij haalde iemand met 4 wielen naast de baan in. Dus als je het puur naar dat incident kijkt, ja, dan was het terecht. Opvallend genoeg zag ik Esteban Ocon, die dacht, ik twitter even een heel tof filmpje van mezelf hoe ik iemand inhaal buitenom. Volgens mij was het Gasly, bij wie die dat deed. Zelfde plek, zelfde positie, naast de baan. Wat ik wel opvallend vond, want volgens mij heeft hij daarna die plek niet teruggegeven. Het was wel een ander soort situatie, wel Verstappen was er al voorbij en had die meters echt nodig. En Ocon die ging meer zij aan zij. Dus ja, maar goed, dat het inconsequent is qua straffen. Nou ja, het is ook maar een sport. En we zien dat met voetbal natuurlijk heel vaak. En dat is bij het Formule 1 ook zo. Wat ik wel wil benadrukken is dat het echt wel een los iets is van wat Hamilton deed eerder in de race. Niet of dat goed of fout is wat Hamilton deed, dat is wel een ander verhaal, maar het staat wel los van elkaar. Want een inhaalactie is een andere situatie dan steeds een stukje afsnijden.
Tegelijkertijd vind ik het ook weer niet te verkopen eigenlijk.
Nee, maar dat zeg ik ook niet. Maar ik zeg alleen dat er 2 verschillende dingen zijn. Dus je moet niet zeggen van het een kan niet, dus kan het andere ook niet. Het gaat meer om dat je dat gewoon los van elkaar moet bekijken.
Nou, weet ik niet. Ik vind dat je wel, daar kan je best wel één lijn in trekken.
Nee, want maar zo staat het niet in het reglement. Het gaat om...
Nee, maar dat zeiden ze bij Red Bull juist ook na afloop van ja, je kan het beter naar of zwart of helemaal wit.
Nee, dat ben ik helemaal
niet eens. Het is een grijs gebied.
Dat ben ik helemaal met je eens. Dat is wat anders. Maar als je het hebt over wat de wedstrijdleiding had moeten doen qua een straf opleggen.
Oh, zo.
Dan moet je dat wel los van elkaar zien. Omdat het steeds een stukje afsnijden of iemand inhalen buiten de baan. Ja, dat zijn 2 verschillende overtredingen. Maar verder ben ik het helemaal met je eens. En ik zei gisteren al op de Twitters van wat mij betreft zetten ze een muur neer daar. Of desnoods een grindbak. Maar dan ben je eindelijk iets van het gezeik, want het is het gewoon. Sorry, het is gewoon gezeik steeds met dat uitkomen van bocht 4 daar af. Dan is dat gewoon klip en klaar. Je kan daar niet van de baan.
Weet je wat ik niet begrijp? Zit er trouwens meteen lekker in, hè? Vind ik al mooi.
Gelijk een discussie, ik heb nog niks kunnen toevoegen ook. Mooi.
Nee, maar we hebben hier 3 dagen lang getest.
Ja.
We gaan 2 uur trainen.
1 uur zelfs. Toen kwam die melding over.
Of 1 uur trainen, ja. Nou, dan worden opeens track limits ingevoerd. Het is niet zo dat ze dit nooit hebben kunnen zien aankomen. Nee, dit zag iedereen al lang aankomen. Nou, doen we het wel, doen we het niet. Totale onduidelijkheid over wat er nou precies gaande is. Verstappen dacht het anders, Hamilton dacht het anders. En bij Red Bull en Mercedes is het zelf ook allemaal niet meer. Hoe kan dat nou niet duidelijk zijn? Er gaan zoveel miljoenen om in die sport.
Maar wat mij ook verbaasde is, wij zaten met z'n allen gewoon op de bank of op de redactie. En wij wisten toch ook dat er geen track limits tijdens de race waren. Wel tijdens de kwalificatie en de vrije trainingen, niet tijdens de race. Ja. Dat is zo duidelijk gezegd.
Ja, maar het was duidelijk gezegd, maar toch ook weer niet. Want ze zeiden, we gaan het niet controleren. Dus, ja. Want track limits betekent eigenlijk we gaan het monitoren. Nou, ze zeiden, dat gaan we niet doen. Maar hou je aan de regels. En als je in de regels kijkt, dan staat er gewoon, blijf met in ieder geval een deel van je auto in contact met de baan. En dan bedoelen ze dus het asfalt of de witte lijn aan de zijkant van het asfalt. Daar moet je bij in contact blijven. Nou, dat deden heel veel coureurs niet.
Ze doen het niet omdat het niet bestraft werd.
Nee, maar dat is, ik heb vanmorgen ook al een stuk op nu.nl gezet. En daar heb ik ook in gezegd van, het is hetzelfde als dat de politie ergens een snelweg heeft en dan over die snelweg zegt van, ja, je mag hier niet harder dan 100, maar we zetten geen flitsbaan neer. Nee. Dus dan weet je dat mensen daar misbruik van gaan maken. Alleen, dan krijg je dus ook dat de ene meer misbruik van maakt dan de ander. Misbruik is misschien een beetje het verkeerde woord, maar ja, dat zo zijn sportmensen, zo zijn coureurs. Geef ze een iets waarvan ze kunnen profiteren. En De meeste doen het.
En maar dus zeg ik, Red Bull is mega naïef geweest. Door ze wisten dat dit de regels waren, maar ze zijn eigenlijk het braafste jongetje van de klas wezen spelen door wel aan de tracklimits zich te houden.
Ja.
Ik vind het niet heel handig, ook moet ik eerlijk zeggen. Ja, want Verstappen afloop ook, hij was blijkbaar niet op de hoogte dat die tracklimits waren afgeschaft tijdens de race. Dus ja, ik vind het ook heel, heel raar dat ze daar pas halverwege de Grand Prix achter waren gekomen, dat Mercedes dat wel deed, dat zij er ook gebruik van hadden kunnen maken.
Ja.
Toen
werd
er ingegrepen.
30 rondjes, 29 keer ging Hamilton over die lijn.
Ja.
We hebben ook de compilatie is ervan gemaakt.
Precies, maar het is niet alleen Hamilton die het deed. De Bottas deed het sowieso ook. Ja. Maar er waren nog heel veel andere coureurs die dat ook in meer of mindere mate deden. Dus ja, wat dat betreft kun je zeggen van er was een potentieel voordeel voor Red Bull en Verstappen wat ze niet hebben benut. Maar het is ook wel een beetje vreemd, want eigenlijk is het dus een soort van geoorloofd je niet aan de regels houden. Want de regel is klip en klaar. Je moet gewoon minimaal met één onderdeel van je auto contact houden met de baan. En dat deed Hamilton niet. Dus ja, ik bedoel, mensen zijn uiteraard, ik heb alles voorbij zien komen van, nou, Mercedes heeft de wedstrijdleiding in zijn zak en dat soort onzin allemaal. En Hamilton wordt weer voorgetrokken. Nee, dat is het niet. Het probleem is gewoon dat het niet duidelijk is. En het grappige is, of eigenlijk het frustrerende vooral, dat het vorig jaar hetzelfde was.
Ja.
Want toen hebben ze ook halverwege het weekend hebben ze de track limits in ene ook weer ingevoerd en weer afgeschaft.
Ja.
Maak het een keer duidelijk en zorg ervoor dat punt eindelijk is opgelost worden.
Het is altijd hetzelfde riedeltje met die vreselijke track limits. Want we hebben nu echt een geweldige Grand Prix gezien en het gaat alleen maar weer hierover. Joost noemde het net al even, je kan ook gewoon een muur daar neerzetten. Leg er een grasstrook neer, een diepe grindbak. Zorg dat die gasten afgeremd worden. Desnoods die strepen zoals we die op Paul Ricard zien. Doe iets.
Nou, als je zelfs voor dat gaat pleiten, dan weet je dat het menen
is. Maar het probleem is wel een klein beetje, het gaat erom dat er een stuk asfalt voorbij de witte lijn ligt. En dat is namelijk het andere circuit. De oval, zoals we die vorig jaar hadden. Verkeerd is genoemd, dat circuit. Dat stukje ligt daar. En daar willen die coureurs overheen. Die willen niet over dat kunstgras. Die willen al helemaal
maar of staat dat dan toe? Dat is nog makkelijker.
Ja, dat je maar
nu
zegt
krijg
van,
je. Ja, precies.
Maar dan is het wel een beetje een hellend vlak natuurlijk. Van dan.
Ja, maar dat maakt. Kijk, dat doen ze in de IndyCar. Die gingen toen op Austin rijden twee jaar geleden. En die namen al die uitloopstrook. Dat was gigantisch.
In Amerika zijn ze daar een stuk.
Maar heb je geen gedoe? Nee. Heb je geen gedoe met dat gezeik van track limits? Zie je wel mooie inhaalacties, hè? Want dat bleek ook niet zo makkelijk in Bahrein.
Ja, en dat was ook de reden waarom de coureurs vorig jaar hadden geklaagd bij Michael Masi van doe nou niet track limits daar tijdens de race, want dat gaat ten koste van een goed inhaalpunt.
Ja.
Want er wordt daar heel veel ingehaald. Dus ja, dan inderdaad, dan kan je ook zeggen van doe helemaal niks, maar doe in ieder geval iets consequent wat voor iedereen duidelijk is.
Precies, en niet halverwege de race gaan roepen van ja, het mag wel en Hamilton doet het ook, maar mag ik dan ook en ga ik dan inhalen? Ja, het is... Ja.
Terugkomend op de inhaalactie van Verstappen, en dan zeg ik wel een beetje dat ik dat met ook wel vreemd vindt, maar wat Verstappen deed, en dat werd ook direct door de wedstrijdleiding gezegd, dat mocht sowieso niet.
Maar ik vond
dat is ook duidelijk, ook duidelijk gezegd door de wedstrijdleiding.
Dat
wist iedereen. Dat wist Red Bull, dat wist Hamilton, dat wist Verstappen. Maar ja, Verstappen had dat ook kunnen doen, deed het niet. Ja, het is een vervelend iets wat Patrick zegt, boven een hele mooie race hangt.
Ja, dat is zeker waar. Goed dat je daarover begint, want het was een fantastische race. Eindelijk hebben we het gevecht tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen gezien en echt op het scherpst van de snede. We hebben dit eigenlijk nog nooit zo echt gezien, toch?
Nou, zeker niet in een seizoensopener.
Nee, dat is ook dat.
Ik zat gisteren even te denken van wat was nou de leukste seizoensopener van de afgelopen jaren? Nou, toen kwam ik uit bij Melbourne 2010.
Ja.
Alleen dat was geen seizoensopener, want toen waren ze net begonnen in Bahrein.
Ja.
Dus ik denk dat dit serieus een van de beste seizoensopeners
was. Nou, afgelopen jaar was de seizoensopener in Oostenrijk natuurlijk ook heel leuk. Toen speelde Verstappen daar een rol in, maar dat was ook een hele leuke race met de safety cars. Maar het belangrijkste is natuurlijk gewoon dat Red Bull in ieder geval op dit circuit sneller is dan Mercedes.
Ja, maar dat kunnen we eigenlijk wel concluderen. We hebben natuurlijk heel veel gezegd over de snelheid van Red Bull. En van
uitgelachen door jullie. Vorige week.
Terecht. Gewoon.
Ja, je bent wel terecht uitgelachen.
Als jij uitgelachen wordt, dan kan je er gewoon vanuit gaan dat het terecht is.
Ja, maar je kan achteraf wel zeggen dat je gelijk hebt.
Ja.
Op dat moment wist je het
gelijk. Nee, later is het fundament onder jouw verhaal gekomen. Maar dat was er nog niet.
Ja, absoluut wel. Ik zag het allemaal lang aankomen natuurlijk.
Ja, oké. Nee, ja, tuurlijk.
Ja, dankjewel. Kom maar. Dit doet ze pijn, hoor.
Mag
dit
ik er dan wel aan toevoegen dat jij meestal wel iets voor de muziek uitloopt met je enthousiasme?
Dat is ook gaaf.
Moet je dat bekennen? Als jij dat bekende, dan beken ik dat je gelijk had.
Maar compenseert dit al de afgelopen 5 jaar waarin jij zei Max Verstappen wordt wereldkampioen? Zelfs in de Toro Rosso riep jij dat hij het wel...
Helemaal niet, dat zei ik toen helemaal niet.
Ja, wel.
Ongetwijfeld.
Hebben we op tape. Nee. Nee, tuurlijk. Maar het was bij mij gewoon meer een beetje de onwil om het te geloven, weet je. Omdat je bang bent voor een teleurstelling.
Ja. Ja.
Ik had het ook tijdens de kwalificatie. Van, weet je, in Q2 dat de Mercedes veel sneller waren dan de Red Bull op de mediumbanden. Ik dacht, nou, daar gaan we weer.
Ja.
Maar uiteindelijk toch wel echt sneller. Hadden jullie dat dan uiteindelijk toch echt verwacht?
Nou, je weet het pas als je het weet. Dat is het. Dat is een ontzettend cliché open deuren die ik hier.
Je merkte bij iedereen dat er gewoon een soort van. Want zag je het aan alle kanten zag je het aankomen.
Ja.
Snel in VT1, VT2, derde training, een mega gat. En zelfs toen, ook wij zaten hier te kijken op de redactie, zeiden wij nog tegen elkaar van ja, het zal toch niet, hè? Het zal toch niet dat er toch weer wat. Een gat van 17 hè, in de derde vrijtraining. Dat Mercedes toch weer met een of ander foefje om de hoek komt kijken. Of dat ze toch verstoppertje hebben gespeeld. Hamilton die zegt van ja, we hebben zo'n grote achterstand. Maar nee, het was overduidelijk. 14e. Er zat ook nog iets van zijn vloer af. Hij heeft misschien ook nog meegespeeld dat hij nog harder had gekund.
Ja.
Het was een fenomenaal gat.
Maar dan is ook tegelijk de vraag. Dan heeft Red Bull eindelijk een snellere auto. En dan kunnen ze de race niet winnen.
Ja.
Dat is eigenlijk best wel matig.
Nee, het is frustrerend.
Als we toch kritisch mogen zijn.
Nee, zeker. Want kijk, bedoel, voordat we het verwijt krijgen dat we hierdoor een oranje bril kijken en dat we Verstappen-fans zijn. Het gaat vooral om dat ik denk dat de Formule 1 heel hard nodig heeft dat die dominantie van Mercedes een keer wordt doorbroken. Nou, Verstappen is op dit moment de enige die dat kan doen. Dus dat willen we gewoon graag. Dat wil iedereen graag. De hele
Formule 1 wil.
Alleen de verstokte Mercedes-fans en de mensen die met Mercedes werken willen dat misschien niet. Maar voor de rest wil iedereen dat. Alleen, ja, dan is het des te frustrerend dat het dan nu net. Ze hebben de middelen, of het middel, één auto, want die andere auto die ging niet goed. En dan lukt het toch weer niet. En dan denk je van ja, dit was de kans om die eerste tik uit te delen. En je hebt geen enkele garantie. Want laten we wel wezen, we hebben alleen maar op dit circuit gereden met z'n allen.
Zitten nu weer 3 weken tussen.
Zitten 3 weken tussen. En dan ga je naar een ander circuit, wat een heel andere dingen eist van een auto. En dan weet je helemaal niet of Red Bull dan nog weer de snelste is. Nee. Dus die eerste tik was belangrijk om uit te delen. En die is niet uitgedeeld. En dat is frustrerend.
En dat komt allemaal door de strategie. We hebben voorafgaand aan deze podcast al een video opgenomen.
Niet
dat komt mede. Nou, grotendeels wel door de strategie.
Ja, ik wil altijd alles kapot nuanceren. Grotendeels door de strategie.
Nou, was een enorm grote factor in de race in ieder geval. Laat ik het dan zo zeggen, Joost. We hebben ook een video daarvoor opgenomen. Die kan je nu vinden. Of ja, nu. Als je op maandag deze podcast luistert of dinsdag, vind je hem op nu.nl.
Ja.
Dus als je ze live Joost en Patrick wil zien op beeld, dan kan dat. Toch even hier in de podcast. Want was nou die strategie van Red Bull cruciaal, de verkeerde strategie, voor de race?
De strategie van Mercedes was cruciaal voor de race. En het ontbreken van Perez in de strijd vooraan was cruciaal.
Ja, maar laten we daar eens mee beginnen. Want Perez die viel natuurlijk. Zullen we daar eerst even mee beginnen dan?
Ja.
Over Perez, om het rustig op te bouwen.
Ja.
Überhaupt ging bijna niet van start. Kon de auto alsnog starten. Dat is een
kwalificeerde ook al slecht.
Ja, ja goed, begon het ook al mee.
Ja, nou ja, dat was eigenlijk al. Toen stond hij al 1-0 achter.
Ja. Een gevalletje gegokt en verloren, toch? Op de
met de mediumbanden, ja. Tsunoda en hij waren.
Oh, gewaagd ook hoor. Waarom doe je dat in je eerste. Want Verstappen ging nog wel op zacht naar buiten voor de zekerheid.
Ja.
Diezelfde run. Ik vond het een hele domme keuze eigenlijk van Red Bull. Ja, gewoon niet handig voor iemand die zijn eerste kwalificatie rijdt. Waarvan we al weten, ja. Perez is niet echt een kwalificatiebeest. Die moet het altijd vooral van de race hebben. Hm. Met vorig jaar in de kwalificatie ook regelmatig door Stroll om de oren gereden. Nou,
dat wil wat zeggen.
Dan ben je niet zo goed in kwalificeren, lijkt mij.
Nee.
Maar stom. Ja, heel raar vond ik het.
Ja.
Op het moment zelf.
Ja. Nou ja, ze werden gewoon verrast door dat Ferrari en McLaren toch op de softs gingen doen.
Ja, maar bij Verstappen ging wel op die soft. Dus Verstappen zag het al aan. Die dacht al van ik ga geen risico nemen. Die brak ze ronde wel af, maar die was er wel.
Twee keer paars ook.
Ja.
Dus dat ging gewoon goed.
Ja.
Maar goed, Perez die kon uiteindelijk toch nog starten. Ondanks vanaf de laatste plaats. Überhaupt nog dat hij hem kon starten. Hoe werkt dat nou eigenlijk, Joost?
Ja,
vroegen veel mensen zich af.
Nou, er was duidelijk, denk ik, sprake van een elektrisch probleem. Dus, want je zag ook zijn hele dashboard op het stuur. Het was echt bieuw.
Ja.
see you soon stond er in beeld. Er zit in ieder geval natuurlijk, er zit geen letterlijke startmotor in. Maar er zit natuurlijk wel een elektrisch systeem in met een elektromotor die gekoppeld is aan de motor. Dus als je daarmee de motor een slinger kan geven, dan vindt de ontsteking plaats en dan gaat de motor weer draaien. Dat is door het ERS-systeem kan dat. Dat hebben we vaker coureurs zien doen, maar dan moet je natuurlijk wel eerst weer prik hebben. Blijkbaar heeft hij iets kunnen doen waardoor er weer stroom op het hele systeem kwam. En toen kon hij dus met het hybride systeem de motor weer aan de praat krijgen. En toen rolde het setje weer.
En dat was het begin van een.
En toen moest hij dat verplichten, dus dan moet je uit de pitstraat starten. Dat vroegen mensen zich ook nog af, maar dat staat gewoon zwart op wit in de regels.
Oh, dat vroeg ik mij trouwens ook nog af. Ik had kan toch gewoon weer op P11 gaan
Als je stil hebt gestaan, dan moet je vanuit de pitlane.
Oké, okay, dat is ook
Ik denk dat dat ook is om te voorkomen dat iemand weer het probleem krijgt op de startgrid. En dan zit je dan weer met het gelul dat je weer een start moet uitstellen. En als je in de pitlane staat, is dat niet zo'n probleem. Dan douwen ze hem aan de kant en dan gaan we die banaan.
Nee, het was het begin van een race wat uiteindelijk leidde tot de driver of the day. Wat is het eigenlijk zo? Ik heb het helemaal niet gecheckt.
Heb ik niet. In alle hectiek weet ik niet wie de driver of the day is.
Nee, ik eigenlijk ook niet.
We geven hem gewoon zelf aan Tsunoda en dan gaan we straks uitleggen waarom.
Ja, is goed. Ik vond persoonlijk toch wel Perez de driver of the day. Maar een nadeel is natuurlijk dat hij voor de strategie, en daar kwamen we natuurlijk op, geen rol kon spelen voor Verstappen. Patrick, waarom is het nou zo belangrijk?
Nou, dat je je kaarten kan uitspelen. Hè? Ik sprak in onze voorbeschouwing ook met Hoping Toen. En die zei ook, je hebt gewoon rugdekking nodig. Als dit het hele seizoen zo gaat zijn, dan gaat Verstappen geen wereldkampioen worden. Dat hebben we vorig jaar ook al gezien. Hè? Die undercut was hier ontzettend belangrijk en waardevol. Hamilton stopte al vroeger. Als Perez daar had gezeten, die had nog eerder kunnen stoppen, bij wijze van spreken. En dan moeten die Mercedes weer reageren. Omdat Hamilton nu eerder stoppen, moest Verstappen reageren. En ja, dan loop je eigenlijk al een beetje achter de feiten aan.
Ja, waarom was die undercut hier nou zo bijzonder effectief? Want het ging echt soms om 8 secondes.
Ja, omdat het een bandenvreter is, Bahrein. En als je dan nieuwe banden hebt, dan heb je gewoon een groot snelheidsverschil. Dus je moet niet vergeten, vrij korte pitlenen. Dat speelt ook een rol. Ja. Dus kijk, dat is het voordeel wat Hamilton had. Hij bleef in de buurt van Verstappen. Je rijdt als tweede, dan heb je het initiatief in principe. Want ja, als je vooraan ligt, dan ben je toch aan het kijken wat hij gaat doen achter je. En nu zijn Mercedes, ze hebben hem vroeg naar binnen gehaald. Wel ook weer niet extreem vroeg, want de rest ging ook ongeveer in die zone naar binnen. Maar 13e ronde was vroeg. En slim gespeeld van Mercedes. En dan kun je nog nagaan dat de strategie van Mercedes uiteindelijk niet helemaal uitpakte zoals ze hadden gewild. Want ze hadden eigenlijk de bedoeling dat Verstappen naar die tweede stop achter Bottas terecht zou komen. Maar
was ook gebeurd, hè? Als die pitstop niet mislukt was. Had hij gewoon achter Bottas gezeten, dan moet je nog 2 Mercedes jongens inhalen.
Ja, de rechterband zat vast bij Bottas. Ja. De krik ging al naar beneden, allemaal gedoe. Ja. 10 seconden duurde het.
Team wat erin moet strijden voor de winst en het niet zo makkelijk heeft en onder druk staat, en dan ontstaan dat soort foutjes.
Ja, het voelde wel een beetje trouwens als revanche voor Russell. Want ik had altijd het idee dat bij Mercedes alles goed ging bij een pitstop, behalve bij Russell.
Ja.
Maar het is ook wel fijn dat ze van die kinderziektes
laten
zien.
Ja, het is niet altijd helemaal foutloos. Nee, ook zeker Hamilton niet. In 2018 natuurlijk. Ja. 2019 was het. Nou, in Hockenheim.
19, ja.
Maar dan is de vraag, want volgens mij heb ik dat niet heel vaak gezegd, dan is de vraag. goed bij deze. Verstappen heeft zich daardoor, of Red Bull, heeft zich daar wel een beetje door laten verrassen. Want tuurlijk, Mercedes kon wat meer met de strategie.
Door die eerste pitstop.
Zeker bij die eerste pitstop
ja.
al.
Ja.
Waarom gingen ze dan niet meteen naar binnen?
Nou ja, omdat hij dan sowieso achter Hamilton zou komen. En het was voor de Red Bull vrij vroeg om naar binnen te gaan. Ja. Dus als je gaat kijken over de hele lengte van de race, was het niet de snelste manier om bij de finish te komen. Maar als je het vanuit het perspectief van track position, dus wie ligt er op welk moment tactisch voor de ander, was het wel beter voor Mercedes. Ja. Dus als je gewoon puur gaat kijken naar van hoe kom ik zo snel mogelijk bij de finish, dan had Verstappen later naar binnen moeten gaan.
Ja, en achteraf kan je natuurlijk ook zeggen, je kan het over mislukte strategie hebben, maar Verstappen was hem natuurlijk gewoon voorbij, Hamilton, uiteindelijk.
Ja,
eigenlijk wel.
Op versere banden natuurlijk in de slotfase. Het was wel opvallend trouwens dat op een gegeven moment krijg je dus die situatie waar we net besproken hebben, Verstappen laat Hamilton voorbij. Toen had hij nog 3 rondjes?
Ja. Toch nog even terugkomen. Je zegt inderdaad wel dat die strategie gelukt is omdat hij hem eigenlijk voorbij was. Maar dat was dus wel, nog even in herinnering brengend, omdat die pitstop van Bottas mislukte.
Ja,
want anders had hij 2
waar,
Mercedes voorbij gemoeten.
Ja. Dat was sowieso waarschijnlijk niet gelukt.
Ja, ik hoop dat de mensen het nog kunnen volgen. Dus, maar,
we hopen dat de mensen die luisteren wel echt
natuurlijk.
Ja, die weten veel meer van Formule 1 dan wij. Ja, maar waar we ook wel een klein beetje aan voorbij gaan, en daar maak ik me toch ook wel weer zorgen om, ook voor de rest van het jaar. Want Red Bull heeft inderdaad gewoon echt een snelle auto. Ik denk op dit moment inderdaad de snelste auto van allemaal. Maar dat toch die betrouwbaarheid gewoon niet goed is. Perez valt stil in de opwarmronde. Nou, dat 50% kans dat het Verstappen had kunnen zijn natuurlijk. Verstappen heeft, ik heb de hele wedstrijd met hem meegeluisterd, iedere ronde alleen maar lopen klagen over zijn differentieel wat niet goed was.
Mag je heel veel naar Joost voor dit?
Ja.
Want het is niet echt uitgelegd op tv. Wat is nou een differentieel?
Nou, het differentieel doet in principe 2 dingen. Want als je de motor hebt, die zit natuurlijk achter de coureur. En de aandrijving, zeg maar het draaiende deel van de motor, komt haaks, dus in een hoek van 90 graden, op de achterwielen af. Snap je? No? Ja. Dus er komt een as uit de motor, die draait. Daar zit nog een versnellingsbak tussen natuurlijk. En die gaat dan naar de achterwielen. Maar dan, hoe komt het dan aan de achterwielen gaan draaien? Daar zorgt het differentieel voor. Dus die vertaalt zeg maar, de draaiende beweging die in de lengte richting van de auto is... naar twee draaiende assen in de breedte, zodat de achterwielen worden aangedraaid. Het tweede belangrijke daarin is dat natuurlijk als je door de bocht gaat... dat het binnenste wiel minder snel moet draaien dan het buitenste wiel. Want anders ga je niet goed door de bocht om. Niet op, in ieder geval op asfalt doe je dat niet op die manier. Dus dat zijn twee functies die ze moeten doen. Het is een ontzettend complex mechanisch stuk... met ook nog heel veel elektronica erop, differentieel. Met allerlei settings die ze kunnen instellen met hoeveel slip en... hoeven niet allemaal in te gaan, maar dat gaat ook mij boven mijn pet om, moet ik zeggen, hoe dat allemaal precies werkt.
Zelfs Joost.
Dat kan niet.
Ja.
Nee, als zelfs Joost zeggen.
Ja. In principe zou ik zelf een space shuttle uit elkaar kunnen halen en weer in elkaar kunnen zetten. Nee, grapje. Maar,
wordt hij gelijk weer arrogant ook? Ook weer jammer.
Nee, dat is een geintje. Maar ja, dus dat is een complex stukje techniek. Je hoort niet heel vaak dat daar wat mis mee is, maar ja, dat kan. Hij zei dat hij vooral last had bij het uitkomen van bocht 1. Hè?
Ja, bij het accelereren. En,
dat het verschil tussen de linker en de rechterband zat, geloof ik.
Ja, zei die. Dus daar heb je dat. Dus het differentieel zorgt voor dat goed geregeld wordt. Dat de banden op een manier draaien samen. Niet altijd in dezelfde snelheid, zodat je goed door de bocht kan. Dus als dat niet goed is, dan heb je daar wel last van.
Maar dat zijn wel weer van die dingetjes waarvan ik denk, laat dat nou gewoon even op orde zijn. Hè? Kijk, Hamilton heeft dat niet, bijvoorbeeld. Mercedes heeft het niet. Je weet ook van Mercedes dit jaar, misschien gaat Bottas het overkomen. Maar Hamilton gaat never nooit... uitvallen met een kapotte motor of met betrouwbaarheidsproblemen. Dat weten we gewoon. Dus dat kan je niet veroorloven. Dus Perez kwam nu heel goed weg. Eigenlijk kwam Verstappen ook goed weg, omdat het hem niet was overkomen. Maar dit soort kleine dingetjes ook. Het moet wel worden opgelost.
Ja, het hoort bij de sport, maar ik vind het ongelooflijk dat je honderden rondes hebt getest. En dat dan Perez in de opwarmronde dan zoiets treft.
Ja, het, Joost zegt dat het is zo complex allemaal. Het hoeft maar iets te gebeuren.
Ja.
Alleen, ja, het gebeurt Mercedes niet.
Nee, dat is misschien het grote verschil. Maar Verstappen was heel erg aan het klagen. Dat speelt natuurlijk ook wel een rol, waardoor hij misschien niet helemaal de volle
natuurlijk,
focus had.
Dan zit je te knokken met Hamilton in je nek. En je moet wel het gevoel hebben, ook met zo'n inhaalactie, dat je de volledige controle over je auto hebt.
Ja.
En als je dat niet hebt, dan wordt het natuurlijk al een veel lastiger verhaal.
Dat is waar. Maar dan had hij uiteindelijk toch nog 3 rondjes over op Hamilton. Dat het daar niet in lukte? Hoe kwam dat dan?
Nou, ik denk dat die ene poging die hij deed, dat vergde veel van zijn banden. Ik denk dat de banden daar ook weer heter door, dus op zich minder grip.
Ja.
En het is al heel moeilijk voor een auto natuurlijk om heel kort achter een andere auto te rijden. En omdat je aerodynamica dan minder werkt en dat moeten de banden dan opvangen. Dus ja, dan gaan je banden heel snel achteruit als je zo kort achter een andere auto rijdt.
Ik vind het wel jammer dat hij hem later misschien nog een iets tactischer punt voorbij kunnen laten.
Nou ja, daar ben ik het niet mee eens. Dat zei Hamilton, zei dat ook. Maar goed, Hamilton probeert natuurlijk gewoon een beetje te stoken.
Maar Hamilton zei
net zoals als we toen in 2008 zagen in Spa, waar Kimi of wat was het ook, Hamilton bij Räikkönen, dat ook met die dat hij hem ook illegaal, dat hij moest op de plek teruggeven.
Ja.
En toen ging je meteen achter zitten en toen pakte hij hem weer terug.
Ja, maar je gaat natuurlijk niet... dat bedoel je, sorry. Oh nee, ik dacht dat je bedoelde dat hij op de inhaalactie op een ander moment dat in moeten zetten.
Nee, dat niet. Nee, gewoon dat hij zijn plek weer teruggaf. Ja. Als je dan meteen weer in de DRS kan duiken, dat kan je ook doen natuurlijk.
Had hem in de derde sector voorbij moeten laten gaan voor het laatste rechte stuk.
Ja, ik weet niet of dat... En dan hadden we weer een andere discussie gehad van... is dat wel echt voorbij laten? Hè? Kan dat wel?
Dan had Hamilton in ieder geval behoorlijk te klagen gehad, denk ik. Al dan niet terecht.
Maar voor de penalty ongefundeerd dan toch, zou je denken.
Ja.
Zullen we even kijken
naar... Sorry, nog even terugkomt op heel even. Van wat Hamilton zei van... Verstappen had die inhaalactie. Je had geduld moeten hebben en het op een ander moment moeten doen. Maar daar ben ik het totaal niet mee eens.
Ik ook niet.
Je zit in een race. Je hebt nog een paar ronden te gaan. En dan krijg je opeens de kans om hem ernaast te zetten. Dan moet je het doen. Dan moet je niet denken, ik doe het over een paar bochten wel. Je weet niet of die kans weer komt. Dus,
maar dat is toch ook typisch Hamilton ook?
Slim.
Die probeert dat deed hij bij Rosberg. Dat lukt hem bij Rosberg. Die heeft het toen ook al geprobeerd toen Verstappen in de rondte werd getikt door Ocon in Brazilië. Dat hij tegen hem zei van stomme fout van jou. Je had gewoon even moeten wachten. Laat hem voorbij. Die is heel gehaaid hoor. Vergis je niet.
En ik vind dat een uitstekende kwaliteit voor een coureur.
Maar laten we hopen. Lekker
als vuurtje opstoken. Als je nou een van de krachten... Ik denk dat Hamilton de afgelopen jaren ook zo onderuit van Vettel is gekropen.
Ja, maar dat kan toch ook... je hebt Federer, Nadal. Je hebt Senna, Prost natuurlijk. Maar Ali...
Prost kon Senna compleet gek maken.
Ja,
die was mentaal echt sterk, hè?
Nee, sorry, ik zei Alien, kwam niet op Mike Tyson. Gewoon dat soort heroïsche gevechten in de sport, weet je wel.
Ja.
Twee iconen die echt met z'n tweeën
aan de gang gaan. Dan komt het ook op dat soort mentale dingen aan.
En Messi en Ronaldo.
Maar ik denk eerlijk gezegd dat Verstappen daar wel redelijk bulletproof voor is. Die trekt zich daar geen zak van aan, wat Hamilton allemaal zegt. Ik denk niet dat hij nu achteraf denkt van, oh, Hamilton heeft dit gezegd. Nou, boe.
Nee, natuurlijk
niet. Hem helemaal niks. Hij haalt zijn schouders op. En dan, tenminste, als we hem een beetje kennen, denk ik dat dat geen indruk op hem maakt.
Ja.
Maar we gaan het zien.
Afgelopen seizoen hebben we flink lopen hypen met z'n allen. En wij waren al fan. We hadden al een fanclub opgericht natuurlijk. Yuki. Ja. Van Yuki Tsunoda. En nu hebben we hem eindelijk in actie gezien. We hebben hem ook vaker voor de camera gezien.
En hij had een beroerde start.
Ja.
Ja, maar goed.
Het viel amper nog op door alle chaos in het begin. Maar ja. Yuki Tsunoda heeft zich echt laten zien. Het is geen hype.
Nee.
Toch?
Nee, zeker niet.
Volgens jullie driver of the day?
Nou, ja. Ja.
Dat zei je net.
Ja, ik vind Hamilton toch driver of the day. Met niet de snelste auto winnen, vind ik eerlijk is eerlijk.
Ja, nou, je kan ook nog zeggen, onder de echt niet opvallend, maar Norris reed echt een heel sterke race. Ook mensen ingehaald, het snelste van het middenveld. Dus, maar Tsunoda had een paar heerlijke, fantastische inhaalacties. Dus ik wilde er geen Japanse bijvoeglijk naamwoorden bij gebruiken. Ik zat al bijna van een banzai. Dat moeten we echt weg van blijven. Banzai zou nou kunnen, maar kamikaze, ik helemaal niet horen.
Over bijnaam gesproken. Weet je wie de eerste was van heel Nederland die de bijnaam Mazespien had bedacht?
Was dat Patrick Moeke? Joost Nederpelt?
Ja, 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 hij was echt de allereerste.
Wat dan?
Ja, wij zaten hier te kijken. En hij, wat had je bedacht vorige week? Tijdens de testdagen misschien al?
Nee. Ik had hem, het was ter plekke.
Oh, oké. Okay, ja.
Ik ben er niet trots op.
Ja, Mazespien. Mazespien, daar gaat
hij. Ja, hij zal waarschijnlijk
dus ook persoon voor ging hij ook nog twitteren. Ja, was hij ook nog vrij stel bij. Nou, ja. En toen kwam de hele reut meteen.
Ik heb hem vrijdag wel al gehoord.
Ja, ja daarom. Het is ook zo'n voor de hand liggende.
Ja, kan niet, want hij heeft hem bedacht.
Ja, dat is wel waar. Ja. Ja, als hij de bedenker is, dan kan het niet vrijdag. Ja. Nee, dat klopt. Nee, ik rectificeer
het. Maar het is zo'n voor de hand liggende woordgrap dat ik me niet... Ik kan me best voorstellen dat best wel veel mensen die hebben bedacht.
Heel originele woord.
We hadden het even over Yuki. Gewoon mooie inhaalacties. Ja. Weet je, dat hij zo goed bezig is in het begin, dat is een mooie voorbode voor de rest, toch?
Ja, leuk ook gewoon een Japaner in de Formule 1. Wist je trouwens, hij is de kleinste Formule 1-coureur ooit.
Is hij kleiner dan Lando Norris?
Veel kleiner, ja.
Sowieso. Ja. Norris is niet zo heel klein, hoor. Dat valt wel mee.
Oh ja, het is gewoon een eeuw natuurlijk.
Weet je wie de kleinste Formule 1-coureur ooit was tot nog toe?
Ik heb geen idee.
Je hebt gisteren gezegd, maar ik ben het even vergeten.
Mensen thuis nog heel even denken. Laten we Anthony Davidson.
Echt?
Ja.
Anthony Davidson.
En dat is echt een kleine...
Ja, die heb ik wel vaak in de paddock gezien. Hij zat vaak bij die... Stond vaak, nu doet Karun Chand ook dat, bij die Skypad. Maar staat hij volgens mij wel op een...
Ja,
op
dat
een
is wel waar, ja. Dat klopt.
Hij is echt heel klein. Coureurs zijn sowieso vaak heel klein, maar...
Ja, maar als hij een analyse met Verstappen of Russell doet, dan...
Ja. En, maar voor de rest is Tsunoda, hij had geweldig. Hij is goed met de remmen. En dat hebben we vorig jaar in Formule 2 al gezien. Maar hij, een beetje Ricciardo-stijl, van die hele late
dives.
Diepe inremacties. Dat hij dat in zijn eerste race al meteen beheerst. Ik ken toevallig nog een coureur die ik dat vrij vroeg in zijn carrière al goed heb zien doen.
Lance Stroll.
Nee.
Oh.
En Verstappen.
Die, ja, nee, zeker. Dat,
in China toen, weet je, aan het lange recht, einde van het lange recht.
Ericsson, ja.
Ja, dat vergt best wel veel vertrouwen in je auto. Dat je gewoon weet wat de remmen gaan doen.
En dus wordt Yuki de nieuwe Max Verstappen. Dan even over... Dat was ook weer een geintje.
Zou kunnen.
Nou, ik maak echt slechte grappen.
Ja. Het is wel interessant wat er nu gaat... We lopen heel erg op de zaak vooruit dan, maar...
Doen we graag.
Wat is Red Bull van plan met Yuki Tsunoda? Hè? Want hij is dus... in principe is hij denk ik nu het grootste talent wat ze hebben rondlopen. Maar gaan zij dan ook gaan ze leren van de fouten die ze hebben gemaakt? Dat probeer ik eigenlijk te zeggen. Dus gaan ze hem niet voor de leeuwen gooien zoals ze dat wel met Albon en Gasly hebben gedaan? Ik hoop namelijk dat ze Tsunoda wel de tijd gaan geven. Dat ze lekker Perez nog minimaal 2 jaar laten zitten. Want aan Perez, daar twijfel ik eigenlijk nog steeds niet over. Die gaat het gewoon goed doen.
Ja.
Dat ze hem nog laten zitten. En dat ze dan wel echt, als de tijd pas rijp is, dat ze hem dan pas in die Red Bull gaan
zetten. Een beetje afhankelijk van wat er met AlphaTauri gaat gebeuren. Wordt dat echt nog gezien als een junior team? Ik bedoel dat Gasly daar nu nog steeds mag zitten. Terwijl hij eigenlijk natuurlijk afgeserveerd is bij Red Bull. Dat wil ook wel wat zeggen.
Ja.
Dus het kan ook best zijn, omdat het nu ook een hele andere sponsornaam heeft.
Natuurlijk, zou kunnen.
Hè? Dat het gewoon meer als een soort van zusterteam wordt gezien en niet als junior team.
Ja, maar hij blijft natuurlijk wel deel uit van
het talent. Als je ergens debuteert, dan is het daar en niet. Je komt niet techniek.
Ja, precies. Maar ik hoop wel dat hij dat ze hem niet volgend jaar al in die auto gaan zetten. Want daar wordt niemand beter van.
Gaan ze niet doen.
Nee. Nou ja, weet ik niet.
Dat was Yuki op P9. Dan hebben we op P8 en P6 misschien wel de grote verrassingen van dit weekend. Ferrari.
Zie.
Want goed, Norris ook P4 moeten we ook even genoemd hebben. We gaan het elke week wel weer over nieuwe teams hebben. Maar ik wil deze keer toch even Ferrari uitlichten.
Ja.
Want Joost, ik had tijdens de race, en volgens mij heb je dat ook getwitterd zelfs, dat je dacht van oké, ze kwalificeren goed. Maar vorig jaar vielen ze constant weg.
Ja.
Deze keer bleven ze echt bij de McLaren's.
Ik denk dat ze best bij mogen zijn in de mate waarin Leclerc in ieder geval Norris bij kon houden.
Ja.
Uiteindelijk was het iets van 6 seconden of zo. Het liep wel iets op. Maar hij bleef heel lang gewoon in Norris zijn kielzog. Ja, ik denk dat ze zeiden zelf ook van ja, we zijn echt positief verrast door hoe goed die auto het doet. En nou ja, ik hoorde geruchten over dat ze wel iets van 40 pk erbij hebben gekregen, wat echt wel een flinke stap zou zijn. Gerucht hoor. En ja, maar er viel natuurlijk ook heel veel te winnen wat betreft vermogen ten opzichte van de motor van vorig jaar. En natuurlijk gaan alle complottheorieën alweer rond over dat ze vorig jaar bewust geknepen zijn en dat dit jaar weer terug is. Maar
geloof ik heilig in?
Patrick,
echt waar? Patrick, je bent toch van de complotjes heilig. Natuurlijk.
Nou ja, er is natuurlijk wel iets heel schimmigs met die...
Joost, ik wou net zeggen, Joost is ook, jij sluit ook niet uit dat dit...
Het is niet uit te sluiten, want er is een geheime deal met de FIA. Vorig jaar waren ze ineens ontzettend langzaam. Dat lag niet alleen aan de motor, maar wel voornamelijk aan de motor. En nu is die motor gewoon weer on par, want de Alfa Romeo... Laten we de Haas even buiten beschouwing. Dat is gewoon een in en in Formule 1 beschamend slechte auto. Maar de Alfa Romeo die heeft natuurlijk ook een stap gezet. Dus.
Maar goed, als dat echt waar is...
Ik zeg niet
dan
dat...
is P6 en P8 een dramatisch resultaat.
Nee, dat valt wel mee.
Als je het zo brengt, toch?
Nee, dat is weer Bas Garwachter, extreme mening.
Maar het maakt toch in 2018 een kampioensauto?
Ja, maar ze hebben natuurlijk wel de filosofie van die motor moeten veranderen.
Ja,
omdat ze met die...
Maar hier gaan we gewoon het onbekende in, want we weten het niet. En ik wil even benadrukken wat betreft die deal met de FIA. Dat weten we ook niet. Ik zeg alleen, je kan het niet uitsluiten dat daar iets mee is. Want het kan net zo goed zijn...
Het is wel een heel gek verhaal natuurlijk.
Ja, maar je kan ook gewoon redeneren dat ze dus... om het heel even af te maken, sorry. Ik zie je op je horloge kijken. Je kan redeneren dat ze dus een paar jaar lang die... truc met de brandstofsensor hebben uitgehaald. Dat hun manier was om de motor snel te krijgen. Dat die sensor truc niet meer mocht. Hè? En dat ze dus toen dat ze toen een heel groot vermogensgat hadden, wat ze niet meer konden dichten op de concurrentie. Maar je kan je manier waardoor je motor hard gaat, die heel hard loopt, niet meer gebruiken.
Nee.
Dat kan natuurlijk ook gewoon een verklaring zijn waarom die motor vorig jaar zo slecht was. En dat ze dus nieuwe manieren hebben moeten vinden om die motor weer snel te maken.
Maar wat stond er dan in die deal?
Ik vind dat een belachelijke gang van zaken dat de FIA een geheime deal met Ferrari heeft gesloten.
Precies.
En ik moet zeggen, want natuurlijk, de Ferrari-hater Nederland die staat vooraan om daar wat van te vinden. Maar ik vind dat vooral belachelijk van de FIA. Kijk, dat de Ferrari daar, die vinden dat natuurlijk prima. Want die willen dat liever gewoon een beetje uit de publiciteit houden. Dat is logisch. Dat zou elke fabrikant doen. Maar dat de FIA daarmee akkoord gaat, dat is gewoon belachelijk.
Daarom ga je ook haast denken dat het dus blijkbaar wel iets... zo geks moet zijn afgesproken wat haast het daglicht niet zou kunnen verdragen.
Als je in ieder geval zo'n geheime deal sluit, dan laat je ruimte en dan geef je alleen maar voeding aan verhalen over dat ze nu weer de motor op mogen schroeven en dat soort dingen. Terwijl je weet het niet. En de meeste mensen die dat zeggen, die weten het ook helemaal niet. Maar ja, het is wel vreemd.
We gaan het zien de komende tijd. Ook opvallend de prestaties van Aston Martin. Stroll wel P10. Patrick, leuk.
Heel leuk. Stroll. Ja, ja. Ja, gefeliciteerd.
Dat is toch genieten. En wel goed in vergelijking met vorig jaar de start van de roze Mercedes.
Nee, maar je ziet gewoon dat... Kijk, dat is ook gewoon een... Je lijkt heel erg op die Mercedes natuurlijk. Dit jaar iets minder dan vorig jaar. Maar het is nog steeds... lijkt er heel erg op.
Ja, absoluut.
Die hebben ook gewoon last van die nieuwe regelwijzigingen. Van die vloer waar de downforce vanaf is gehaald. Die minder hoge rake. Ja. Waar ze bij Red Bull nu juist wel profiteren. En bij AlphaTauri ook. Die gaan gewoon een lastig seizoen tegemoet.
Ja. Dan toch ook even complimenten voor persoonlijk toch wel mijn driver of the day, Nikita Mazepin, toch? Dat hij toch 2 bochten heeft gehaald. Is toch knap.
Nou, maar waren het er 2?
Ja, wel. Bocht 1 en dan een knikje.
Je kan ook de opwarmronde nog meetellen, want ik heb ook als coureur iets binnen in de opwarmronde.
Ja. Ja, hij heeft meer opwarmrondes dan echte rondes gereden. Dat is ook een prestatie.
We gaan nu ook Mazepin...
Ik wil wel even
even in herinnering brengen dat Mick Schumacher het bijna hetzelfde overkwam.
Nee, maar dat kwam door de auto.
Ja, dat is gewoon een duidelijk gevalletje van het enthousiast op het gas. En als je dan hebt over de slechtste auto, dan is die daar waarschijnlijk ook het gevoeligste voor. En dan sta je zomaar achter tevoren.
Ja, Schumacher is gewoon boven een racewinnaar geëindigd. Hè? Dus,
Schumacher die goed herstelt.
Boven Gasly, is toch knap?
Ja.
Ja, nee, een beetje sarcastische ondertoon. Want de Haas, dat zag er echt verschrikkelijk uit. Hè? Echt
een vreselijk gezicht voor die jongens.
Je zei het al, ja. Formule 1 onwaardig, Joost.
Ja. Ja, er zat nog een halve seconde in de kwalificatie achter degene daarvoor.
Ja, dat wordt nog een lang seizoen voor de Gunther Steiner. Leuk voor de Netflix-documentaire.
Ja.
Hopelijk wordt seizoen 4 wel een beetje leuk.
Moeten ze... Ik vind het wel zonde dat Schumacher er zit, hoor.
Ja, tuurlijk, ja. Terwijl hij ook gewoon op P11 en P12 had kunnen rijden in de Alfa.
Ja, maar ik vind het ook een hele raar verhaal van Ferrari. Dat ze hem juist daar neer hebben gezet. Ja, het zal ongetwijfeld met contracten misschien te maken hebben. Maar ik had hem toch ten alle tijden naast Raikkonen gezet.
Maar goed, dat hebben we in de Netflix-documentaire gezien, toch? Drive to Survive. Dat door die Duitse sponsoren dat Haas dat echt cruciaal vond, toch?
Ja, ja, maar uiteindelijk gaat Ferrari daar toch... staat Ferrari daar nog boven, denk ik, als ze echt grote plannen met jong Schumi hebben.
Dat is waar, ja. Ja, misschien dat Raikkonen en Giovinazzi... Ja,
misschien hebben ze die wel niet.
Nee.
Stiekem.
Dat zou ook kunnen.
Misschien hebben ze stiekem ook wel door dat hij eigenlijk misschien helemaal niet zo
niet het toptalent is. Nee, ja, nee. Precies.
Zullen we eens kijken hoe het met de voorspellingen is gegaan? Want we hebben natuurlijk het NuSport GP-spel. En er zijn dit weekend records verbroken op het gebied van onze subpool. Je kan je namelijk aanmelden bij het NuSport GP-spel. En dan kan je de subleague de boordradio toevoegen.
Ja, precies. Zoek even op. Je kan zoeken op de Vriendenleague. Zoek daar naar de boordradio. Dan zie je echt iets van 15 boordradio's staan. Ik denk allemaal mensen die ons proberen na te doen. Maar er zit er maar eentje met waar 400 man in.
Dus dan zit ik nu waarschijnlijk bij de verkeerde.
Oh, je hebt je wel aangemeld voor dat.
Ja, maar wel bij met heel veel mensen.
Dan. Oh nee, je zat er nu wel bij.
Ah, okay, ja, goed. Ja.
Maar nee, echt hartstikke leuk. Iedereen bedankt ervoor voor de vele inschrijvingen.
Absoluut.
We hebben dus ook al meteen een weekwinnaar. En ik zei, er doen honderden mensen mee. Maar die weekwinnaar is gewoon weer een collega van ons. Ongelooflijk.
Is dat echt waar?
Ja.
Wie dan?
Jeroen van Barneveld.
Jeroen van Barneveld.
Ja. Barney.
Op Barney op de
het allergrappigste, die was die zaterdag. En de sport die hij covert is niet Formule 1, laat ik het zo zeggen. En hij zegt, ik zei, nou, doe toch even mee met het GP-spel. Leuk. En hij heeft hem 5 minuten voor de kwalificatie ingevuld. Pure natte vingerwerk. En 112 punten. Het is ongelooflijk.
En wat was zijn team dan? Want je kan een team samenstellen met een budget tot 100 euro. Ah, en dan Hamilton is al 50 miljoen. Of 100 miljoen. En Hamilton is dan al 50 miljoen.
Wat was het winnende team?
Het winnende team. Ja, was Jeroen van Barneveld ook niet voor gegaan. Maar van de algemene ranglijst. Dat was een team van Hamilton en Verstappen. En dan 2 no-no's erbij. Als je maar Hamilton en Verstappen had.
Ja. En wij zeiden hier al voorafgaand aan de opnames van de podcast. Dat is een enorm risico. Dat als Hamilton of Verstappen uitvalt, dan heb je bijna geen punten. Maar goed, als dat wel zo uitpakt, dan is dat misschien wel gelijk de strategie voor dit seizoen.
Ja, ja, wel gewaagd. Ik ga er niet in mee, denk ik.
Nee, dus, ik durf het ook nog niet. Ik heb toch ook wel een McLaren en een Aston Martin.
Ik ook.
Een Ferrari.
Ja. Jonky op de tweede plek. En dan heel veel mensen op P3. Dus het is weer begonnen. Gewoon leuk. GP-spel, heerlijk.
Gezellig.
Dan nog even onze tussenstand. Ja, Bas.
Nee, hoeft niet.
Nee? Er staat niet eens onderaan van ons allemaal.
Oh, terwijl ik mijn kwalificatie dus niet heb opgeslagen. Ik heb geprobeerd om dat de schuld te geven aan de makers van het GP-spel. Maar het bleek toch echt mijn eigen schuld.
Dat is zeker waar. Ja. Dat is zeker jouw fout.
Ja, Bas, keurige plek 267.
Dat is niet slecht.
Ja, goed, ik had Alonso en Vettel. Dus dan ben je gewoon dan ben je kansloos.
Ja,
ja. Ja. Joost, iets beter, plaatsje 253?
253, met Verstappen, Norris, Leclerc en Tsunoda natuurlijk.
Eigenlijk wel een heel goed team, maar je hebt gewoon je voorspelling dan...
En ik had de uitslag van de race, dat ik ook Verstappen als winnaar. Liep iets anders. Ja. En ik heb mijn kwalificatie niet opgeslagen, dus dat scheelde wel op puntjes.
Ja.
Lastig. Ik plekje 172, dus de top 100 nog niet in de zicht.
Nee, dat is allemaal matig.
Met Vettel had ik, gemiste kans. Verstappen, Norris en Gasly. En Gasly ook uitgevallen natuurlijk. Maar mijn voorspelling had ik allemaal goed. Ik vind ik op gecashed.
Ja, precies. Ja, ik had de kwalificatie er ook goed, maar dan nog sta ik laatst. Dus dat schiet
even
allemaal
zeggen
niet op.
Dat Vettel zag er niet goed uit.
Nee, het is pijnlijk.
We zeggen het op fluisterstoon. Het zag er niet goed uit.
Nee, dat gaan we in de gaten houden. Pijnlijk, Spinella. Wat zijn bijnaam.
Gewoon stop hoor, als je om de oren wordt gereden door Stroll straks. Die gaan het nog even aankijken, anders moet hij absoluut de eer aan zichzelf houden. Want dit gaat het niet worden. Het mag niet zo zijn dat Stroll Vettel uit de boeken gaat rijden.
No, dat zou heel triest zijn. We gaan het in de gaten houden, hoe Vettel het gaat doen in vergelijking met Stroll. We gaan in de gaten houden of Yuki Tsunoda geen hype is, maar gewoon echt een hele goede coureur. We gaan kijken of McLaren daadwerkelijk het derde team gaat zijn. Lijkt er voorlopig wel op. En of Ferrari deze lijn door kan trekken.
Ik zit er vooral te wachten tot jij vlekloos de naam van de volgende Grand Prix gaat uitspreken.
Nou, want ik kan. Nee, zeker niet. Ik wil het als vraag gaan stellen, want hoe heet de volgende Grand Prix?
De Grand Prix van Emilia-Romagna.
Mooi.
Oh ja, tuurlijk, is dat maar helemaal niet zo moeilijk. Ja. Op Monza, maar het is pas
nee,
over...
Imola.
Op Imola natuurlijk. Kan ik hem knippen?
Nee. Ja, we gaan niet knippen.
Ik ga dit zeker niet knippen. Nee. Ja, op Monza zeg ik ook. Op Imola.
Dit gaat echt niet gebeuren, man.
Oh, wat een ellende.
En door.
Ik kan het ook niet knippen, dat is het ook wel
laat,
leuk.
Laat er gewoon in. Ja. Ja, we zijn ja, weten de mensen ook hoe je in elkaar
weten
stemt.
Mensen hoe slecht je eigenlijk. Ja. Grapje.
Nee, de intro moest ook al in twee. Die, ja, maar goed, die heb
laat
ik
staan, laat staan, ga door.
Laat staan, oké. Op Imola dus. Ja, gezellig. Maar het is pas over 3 weken. Wat een ongelofelijke onzin is dat.
Ja.
Ja, omdat die kalender ja, door de war is geschopt,
sorry,
toch?
Dat ja. kunnen we niet zoveel aan doen.
Ja. Nee, wat, hey,
laten we gewoon blij zijn.
Had Bahrein even 2 weken opgeschoven.
Ja, maar ja. De wereld is nog gewoon, ligt nog in puin door de pandemie. Laten we gewoon blij zijn dat er een seizoen is.
Precies.
En laten we kijken hoe ver we komen dit seizoen.
Maar het grote voordeel is natuurlijk wel dit voor Mercedes, hè? Die hebben 3 weken extra de tijd om dat gat even in te...
Ja, je kan ook zeggen dat Red Bull 3 weken de tijd om het gat groter te maken.
Nee, ja, maar dat is altijd lastiger. Het is altijd makkelijker om in te lopen
dus
dan om uit te lopen.
Is toch wel best wel veel jaren gelukt.
Ja, nou ja. Ik maak me grote zorgen.
Ja, we gaan het allemaal zien. De komende weken, dus over 3 weken zijn we er pas weer. Want we maken alleen nog maar een terugblik van deze podcast. Vorige keer stonden we wel hoog in trending op Spotify. Dus wij willen alle mensen die hebben geluisterd bedanken voor hun support. Want echt, het gaat bizar goed. En veel luisteraars. En dat is niet alleen leuk, maar dat je er ook heel veel interactie hebt. Dat vinden we fijn. Dat kan allemaal op Twitter via @theboardradio.
Dat we ook heel eerlijk zijn dat we daar gewoon Max Verstappen voor willen bedanken.
En Max Verstappen bedankt voor de hype in Nederland.
Ja.
Vooral Jos ook bedankt. Ja. Voor al het harde werk.
Precies.
In Italië, rondom Imola, Monza.
Overal. Ja. Oké.
Nou, dit was het einde van deze ongecensureerde podcast. Zonder knipjes. Bedankt voor het luisteren. En tot over 3 weken bij de Grand Prix van Imola. Tot dan.
Ciao.